Nou, allereerst heel fijn dat ik hier mag komen vanavond. Op een jongerenavond. Een schaapskooiavond, beter gezegd. En het is waar, zoals Kees al zei, dat het een ontzettende contrasterende avond lijkt qua thema. Zo op het eerste gezicht met de vorige avond dus. Maar ik hoop en bid van ganse harte dat waar het uiteindelijk om gaat, dat het nou helemaal in elkaars verlengde mag liggen. Omdat het om de Heer Jezus gaat, moet gaan. En ik wil jullie eerst even iets aanprijzen voor jullie eigen boekentafel. Een ontzaggelijk goed middel, het allerbeste middel zou ik gelijk maar willen zeggen. Om de strijd met de duivel aan te gaan. En dat is het zwaard van het woord van God. En dat ligt daar op de tafel, volgens mij is dat zo gratis mee te nemen. Als je nog geen Bijbelrooster hebt, volgens waar je leest, dan zou ik zeggen, neem deze vanavond mee en probeer het nou een jaar of twee jaar. En kijk nou eens of je toch misschien wel heel veel nieuwe dingen tegenkomt, omdat je dan op rij leest. Het is natuurlijk heel goed om de Bijbel te raadplegen. Je zit, laat ik het zo zeggen, je hebt een beetje een dip en je denkt, staat er niet iets in de psalmen ergens? Of in Jesaja, en je vindt op een gegeven moment een tekst, nou die bekende tekst uit Jesaja 40 natuurlijk, die de heren verwachten, die zullen de kracht vernieuwen. Nou, denk je, dat is ook zo. En daar mag je aan vastgrijpen, zeker waar. Maar het is heel gevaarlijk om zo met de Bijbel om te gaan. Want het kan zijn dat als je in een dip zit, om het zo even te noemen, dat je zoekt naar iets wat je eigenlijk bemoedigt en streelt. Maar misschien heb ik dat helemaal niet nodig. Misschien heb je heel iets anders nodig. En als je die Bijbel helemaal leest, gewoon voor jezelf. Ik bedoel niet van, ja, natuurlijk bij ons aan tafel thuis kun je zeggen, dan wordt de Bijbel ook gelezen. Beginnen we bij hoofdstuk 1 van Genesis. En als we thuis bij Genesis of Openbaringen 22 zijn, dan beginnen ze weer opnieuw. Dus ach, ik hoor het allemaal wel. Nou, ik weet niet of dat zo is. Of je het allemaal wel hoort. Maar zelf die Bijbel lezen. En ook ik zelf kom altijd nog weer op nieuwe dingen. Als je soms een hoofdstuk moet lezen waar je denkt, oh ja, nou ja, dat gaat daarover. En toch komt er opeens weer iets nieuws, wat er al in lag. Of wat je misschien al kende, maar waar de Heer, ja, door het licht van zijn Heilige Geest, als het ware, weer opnieuw de kracht aan wil geven. Dan moet ik altijd even denken aan die Chinese evangelist John Soon, die tot bekering kwam. En toen hij tot bekering kwam in Amerika, hij was inmiddels vanuit China dus verhuisd naar Amerika, omdat hij zo ontzaggelijk goed leren kon. En daar werd hij dokter in de chemie. En toen dacht hij, nou, ik ga ook een paar theologie erbij doen. Maar toen kwam hij helemaal verstrikt te raken in de vrijzinnige theologie. En toen verloor hij het geloof in zijn kinderjaren. Maar door een wonder kwam het weer terug. God greep in zijn leven door een droom. En hij kreeg het weer terug. En hij zag opeens de volle heerlijkheid van het evangelie. Alsof hij stond daar bij het kruis op Golgotha. En uit de mond van Jezus zelf hoorde, hè, mijn zoon, je zonden zijn vergeven. Toen was hij zo uitzinnig blij, dat hij midden in de nacht de gang opliep van de slaapzaal die daar bij de universiteiten was. En toen riep hij het uit, vol van blijdschap. En toen dachten ze, hij is gek geworden. Ze hebben hem opgesloten in een inrichting. Voor 193 dagen, dus een half jaar, iets meer. En toen dacht hij natuurlijk, dan heb je het weer, het gaat zo vaak anders dan wat je zelf denkt. Ja, waarom laat God dat toe? Hij dacht dat het iets was wat God toeliet. Nee, het was Gods sturing, besturing, want God ging hem namelijk gereed maken voor een grote taak. Toen hij vanuit Amerika weer terug zou gaan naar China. Wat heeft hij nou gedaan in die 193 dagen? Hij had toch niks anders te doen? Een Bijbel, een aantekenblokje en een potloodje. En die is te gaan lezen. Het enige wat hij deed op een dag was slapen, eten en Bijbel lezen. Zo'n beetje. En toen heeft hij in het half jaar 40 keer de Bijbel gelezen. En ik ben de Bijbel in 5 dagen uit. En na die 5 dagen begint hij dan gewoon weer opnieuw. 40 keer. Nou zou je denken van die evangelist, toen hij helemaal weer terug was in China en dan nog 15 jaar gewerkt heeft in de binnenlanden en op 43-jarige leeftijd is overleden aan kanker aan zijn ingewanden, terwijl hij zelf tot zegen geweest is, zelfs tot genezing, zelf is hij op 43-jarige leeftijd weggenomen. En deze man besteedde per dag nog uren aan bijbellezen en gebed. Je zou denken, nou dat bijbellezen hoeft niet meer. Want die bijbel kent hij bijna uit zijn hoofd. Maar hij zal natuurlijk nog wel veel bidden. Ja, maar ook nog uren bijbellezen. Biddend lezen, lezend bidden. En ja, als je ze wist hoeveel duizenden, tienduizenden mensen tot bekering gekomen zijn. Door het getuigenis van die man. En hoe hij verankerd was in dat woord. Dat is geweldig. Dat is een van de, of misschien moeten we zeggen, het beste wapen in de strijd tegen de boze. Ja, ik heb 5 teksten of tekstgedeelten waar ik aan de hand waarvan ik wat wil zeggen over het thema verlos ons van de boze. Maar ik begin met deze inleidende opmerking, voor zover ik dat nog niet gedaan heb nu trouwens. Jullie kennen allemaal de geschiedenis van Simson. Nou, de tactiek en de werkwijze van de duivel lijkt wel heel erg veel op dat wat Delila gedaan heeft bij Simson. Delila kreeg waarschijnlijk van 5 vorsten 1100 zilverlingen aangeboden om Simson te pakken te krijgen. Ja, Simson was natuurlijk in principe onoverwinnelijk. Ze zeggen wel eens, ook een voorbeeld, de duivel die gaat als het ware rond de vestingmuren van je hart en hij klopt overal bij elk steentje om te zien, zit daar wat achter of niet, is dat misschien een zwakke plek in de muur of niet. Nou, als het gaat om spierkracht, zat er geen zwakke plek bij Simson. Was hij werkelijk onoverwinnelijk. Dus er was ook op dat gebied al van alles geprobeerd. Want toen ben je door zijn eigen volksgenoten eigenlijk verraden. Toen ze met zoveel man eigenlijk hem hebben uitgeleverd. Maar dat mocht niet baten. Filistijnen die met hem in gevecht gingen. Viel niet. 1000 Filistijnen verslagen met het juk van een ezel. Dan geeft het duivel niet op. Hij denkt, er moet iets zijn. Waar hij vatbaar voor is. Hij heeft gezocht en gezocht en gezocht. En het was de hartstocht. Van nu heeft hij daarop ingezoomd. Kennelijk was Simson niet gevoelig voor... Ja, niet zozeer voor eer, voor geld of bezittingen. En ach ja, kracht had hij al, maar er was dan toch nog iets waarvan ik dacht, dat wil ik hebben, koste wat het kost. Nou, hij is dan die relatie gehad met die vrouw uit Timnath, maar dan later uiteindelijk met die Delila. Want je ziet dat hij een vrouw lief kreeg aan de beek Sorek, zo staat er. Maar kijk, die Delila, hij die liefkoost hem. Is het nou omdat ze van hem hield? Nou, misschien. Misschien. Maar er was iets anders. Ze dacht, ik krijg 5500 zilverlingen. Nou, wat zouden zeggen, ze zou echt in één klap multimiljonair zijn. Als zij Simson zou uitleveren. Je zou denken, Simson, als je het nou beseft had, wat die Delila wil doen. Te midden van alle liefkozingen en alles wat ze jou aanbiedt. Is het daarom één ding te doen? Ze wil jouw haar afknippen. Ze wil jouw sterkte weten. Ze wil jou uiteindelijk overgeven aan die Filistijn. Ze wil jou de dood injagen. Dat is het enige wat ze wil. Hoe lief en aardig, hoe vriendelijk en verleidelijk ze ook is. Simson, je zou zeggen, als je die geschiedenis leest, je zou het hem toe willen roepen. Hij was helemaal blind. Hij is zichzelf verblind eigenlijk. Zijn hartstocht vertroebelde gewoon zijn denken. En toen zij vroeg, voor de zoveelste keer... Ja, wat is het dan? Hè? Zie je wel, zegt ze, je houdt niet van mij. Dan wordt ze verdrietig en ze probeert hem over te halen. En uiteindelijk zegt ze, nou ja, het heeft met mijn haar te maken. Dan denk je al bij jezelf, oh, Simson. Hij verklapt het nog net niet, hè. Het heeft met mijn haar te maken. Als je mijn haar vast zou binden. En een weversboom, ja, zegt ze, dan zou ik zwak worden als ieder ander mens. Maar zelfs dan, hè, blijkt hij in staat om die weversboom weg te trekken. Die vast zit aan zijn haar. En dan zegt ze weer, zie je wel, je haat mij. Hoe zul je zeggen, je hebt mij lief, terwijl je hart niet bij mij is? En dan kan hij er niet meer tegen. Dan staat er zijn ziel wordt verdrietig tot stervens toe. Dus hij hunkert zo naar dat wat de Lili hem geven kan. Dat hij uiteindelijk denkt, als ik dat niet krijg, dan ben ik net zo lief dood. Zo was het. Zo kan het duivel ons denken vertroebelen. Als ik niet krijg, denk je, wat ik zo hard hebben wil, waar heel mijn lichaam of mijn psyche naar verlangt, nou dan hoeft het hele leven van mij niet meer. Dan is het verklapt. Dan zit het tussen mijn haar, als je dat afknipt, ben ik zwak. En dat gebeurt. En dan staat er, als die Filistijnen komen, dat Simson zegt bij zichzelf, ik zal opstaan en mij ditmaal weer opnieuw uitschudden. Hè? Zo van, ik vaag al die Filistijnen opnieuw weg, zoals ik al die andere keren gedaan heb. Maar staat erbij, want hij wist niet dat de Heere van hem geweken was. Dus hij ging gewoon bouwen op zijn eigen kracht, in plaats van dat hij zag, die kracht heb ik van God gekregen met één bepaald doel. Hè? Opdat de vijand verslagen zou worden. Dan gaat hij nou net het geheim van zijn kracht uitleveren aan de vijand, tegen wie hij vechten moest. Het zal verschrikkelijk voor hem geweest zijn. Hè? Wat een ontgoocheling. Als hij uiteindelijk dus merkt, dat is het enige wat Delilah wilde. Zo moet ik deze avond ingaan. Dat je elke dag weer opnieuw, ik zou bijna zeggen, bid. Heere, almachtige God, houd u mijn ogen open, wat ik beseffen zal. Wat de doelstelling van de duivel is, te midden van alles wat hij ons aanbiedt. Bij alles wat hij ons aanbiedt, wat nog zo mooi en geweldig lijkt. Hij wil alleen maar dat je jezelf overgeeft aan hem. En alles van jezelf. Zodat je bij God vandaan zult leven. En dat je uiteindelijk ten onder gaat. Dat je uiteindelijk zult komen waar hij komt. Dat is de enige doelstelling. En wat geeft hij nou eigenlijk? Wat biedt hij ons dan? Eigenlijk niks. Eigenlijk niks. Heel kortstondig genot. Heel kortstondig geluk. En het meeste van dat geluk maakt ons ook nog arm en schraal van binnen. Ellendig, eenzaam. Maar we schijnen alles ervoor over te hebben. Om de liefde van de Heer Jezus te verkwanselen. Nee, dan Jozef. Die te midden van dezelfde verleiding stond. En die vrouw van Potifar staat dag in dag uit, hè, werkt ze op hem in. Dit is niet een paar keer voorgekomen. Dag in dag uit. En zo grijpt ze hem gewoon vast. Zegt, nee, zegt hij. Hoe zou ik zo'n groot kwaad doen? En zondigen tegen God. Ja, dat is het. Dus Jozef zag, mevrouw Potifar, denkt u dan werkelijk, dat ik het beleven van die nabijheid van God, dat wil verruilen. En wil inwisselen. Voor een handje vol schunnig genot met u. Een half uurtje. Denk, nee mevrouw, hoe zou ik dat doen? En zondigen tegen God. Dat is het. Het hart en de kern, hè, van het gehoorzamen aan de duivel. Is niet alleen maar toegeven aan jezelf. Zondigen tegen God. Tegen welke God? Die God die ons schiep. Die ons de kracht en de gezondheid gaf. Tot die hoogte in ieder geval dat we hier kunnen zijn. Eten, drinken elke dag. Wat bezielt ons dan, zou je mogen zeggen, om ons te verzetten tegen die God en om te zeggen, ik leg mijn hand in de klauw van de duivel. Wat bezielt ons om zo te denken? Je had te zeggen, elk weldenkend mens doet dat niet. Zie je wel, ons denken is helemaal, ja, verdraaid, verduisterd. En nou zegt God, ik wil licht geven. Ik wil licht geven. Ook in ons verstand. Omdat we gaan denken zoals God denkt. En gaan zien zoals Hij ziet. Nou, ik begin met Matthäus 4. Je hoeft niet alles op te zoeken. Kan allemaal later of misschien wel thuis. Maar Matthäus 4 is het hoofdstuk waarin de Heer Jezus zelf verleid wordt. Tot drie keer toe. Wat leert ons dat? Nooit zal de duivel zich laten imponeren door jouw geestelijk leven. Nooit. Al zou je de heiligste christen zijn uit heel Nederland. Denk niet dat de duivel zal denken. Nou ja, daar is geen eer meer aan te behalen. Nee. Misschien juist wel des te meer dan bij jou. Want hij of zij die het dichtst bij God leeft. Kijk, als de duivel die van God af kan houden. En tot zonde verleiden. Ja. Dat is voor hem als het ware meer duivels plezier en vermaak dan iemand die verklaarde atheïst is en dan maar één verlangen heeft om zich helemaal uit te gieten in alles wat hij zelf wil. Ja, haast even. Dat de duivel dan zegt, ja, ach, dat gaat vanzelf. Wat gaat vanzelf goed? Of is juist niet goed? Heeft hij weinig werk meer aan? Als de duivel niet schroomt om Jezus aan te vallen en te verleiden drie keer, zouden wij dan een beetje luchthartig denken? Nou ja, ach, hè, zo van, de duivel is verslagen. Ja, nee, wacht even. Als iemand wist dat de duivel verslagen was, dan was het Jezus. Hij zelf zou het gaan volbrengen, hè, om de kop van de slang te vermorzelen. En deze Jezus heeft ons leren bidden, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Heeft hij gezegd tegen zijn discipelen. Niet tegen de mensen die misschien iets afwisten van het geloof. Nee, tegen die discipelen die 3 jaar lang privé onderwijs van hem zouden krijgen. Ja, wie heeft er zoveel van Jezus gezien als de discipelen? En hij zegt tegen hen, ik zal jullie wat leren. Ik zal jullie leren bidden. Bid dit maar, zegt hij. En dan komt dat gebed. En dat gebed heeft dus deze zin in zich. En leidt ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. En dat komt palma. Vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En dan gelijk erachteraan. En leidt ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Met andere woorden. Als dat nou verhoord is. Hè? Als dat nou verhoord zou zijn. En vergeef ons onze schulden. Zou je zeggen, nou, ik zou zeggen, dan is het klaar. Nee, zegt Jezus, dan komt het, hè. Dan gaat de strijd beginnen. Dan gaat de strijd beginnen. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En wat leren we van de Heer Jezus? Nou, weet je, dat vind ik zo indrukwekkend. Als nou iemand had kunnen zeggen, nou gewoon alleen maar, nee, ik doe het niet. De Heer Jezus had de Bijbel toch niet nodig? Had de Heer Jezus de oud-testamentische geschriften nodig om de duivel te pareren en de aanval af te wenden? Nee. Hij is zichzelf God in menselijke gedaante. Maar wat doet de Heer Jezus? Hij is de voorloper, hè? Hij wil dat wij hem volgen. Dus bij alles wat hij doet, geeft hij ons het voorbeeld. En hij zegt daar eigenlijk tegen ons, kijk mijn volgelingen. Zie je dat? Daar komt de duivel op me af. En dan moet ik hem te weerstaan. Hoe ik dat doe? Ik ga het nu doen zoals jullie het straks moeten doen. Neem het woord. Neem het zwaard van de Heilige Geest. Tot 3 keer toe. Er staat geschreven. Gij zult de Heere uw God dienen. En hem alleen dienen. En niet de afgoden. Er staat geschreven. De mens zal het brood alleen niet leven. Er staat geschreven. Gij zult de Heere uw God niet verzoeken. 3 keer. Er staat geschreven. De Heer Jezus buigt zich als het ware. Ja, onder zijn eigen openbaring. En neemt dat woord, wat hij zelf heeft ingeblazen. Dat neemt hij. En laat ons zien. Zo moet je die strijd strijden. Zo moet je die strijd strijden. Neem dat woord ter hand en schuil weg achter deze Heer Jezus. Dus Matthäus 4. Er staat in dit evangelie, toen liet de duivel van hem af en zie de engelen zijn toegekomen en diende hem. Vanuit een ander evangelie weten we dat er staat, en de duivel week van hem voor een tijd. Voor een tijd moet je nagaan. Dus zelfs daar zegt de duivel nog niet, oké, ik heb het dus verloren. Nou, dan houdt het op. Zelfs daar zegt de duivel, goed, ik heb het nu verloren, maar ik ga het opnieuw proberen. Als de duivel dat al bij Jezus doet. Denk je dan ooit dat de duivel tegen ons zou zeggen. Al zijn we 10 keer bekeerd. Al zijn we de beste christen. Denk je dat hij ooit zou zeggen. Nou ja, het lukt niet bij hem of haar. Ik kan hem of haar niet op andere gedachten brengen. Nee, hij wacht gewoon. Hij wacht tot het je een zeker moment. Opeens vanuit een hele andere hoek als het ware in je leven. Je opnieuw bespringen zal. Altijd weer. Hoe staat ook weer in die psalm? En word ik ooit door het kwade licht verrast? Ai, laat het mij toch nimmer overheren. Dat kan, hè. Als je verrast wordt door een aanval van de duivel uit een hoek waar ik niet ervan had verwacht. Gelijk binnen. Heren, help me. Want wat ik nu ga denken, wat er nu in me komt, wat er nu voor me wordt gehouden. Help me, dat ik me niet zal overheren. In de tweede plaats iets over dat begin. Ja, dat hoofdstuk kennen we waarschijnlijk allemaal, misschien wel bijna uit ons hoofd. Genesis 3, de oorsprong, daar is het allemaal begonnen. Maar ook daar leren we iets van hoe de duivel nou te werk gaat. Ook dan zou je kunnen zeggen, de duivel heeft niks in het paradijs te zoeken. Niets. Hoe durft hij eigenlijk? Paradijs, heilig, zuiver, vol van de liefde van God. De heerlijkheid van God geopenbaard in zijn schepping. Er was geen één zonde. Zelfs niet in de gedachten van Adam en Eva. Alleen maar vol van God. Ze hoorden zijn stem aan de wind van de dag. Ze spraken met God. Ja, er was geen afstand. Alles beleefden zij met God. Ze beleefden elkaar in de aanwezigheid van God. Alles zuiver. toch zegt de duivel. En ik zal ook daar binnentreden. Waarom dan? Waarom wil hij dat dan? Vanwege zijn doelstelling. En de doelstelling om ons in het verderf te krijgen, is ten diepste verbonden aan de doelstelling om alles wat van God is, stuk te maken. Te vernielen. Kijk, hij heeft het zelf moeten verliezen. Hij is uitgestoten uit de hemel. Dat heeft hij dus moeten verliezen. Je zou kunnen zeggen, als het ware heeft hij toen gezegd, nou goed, dan zal ik alles wat ik op aarde van God kapot kan maken, zal ik proberen te maken. Zal ik proberen te vernielen. En zo is hij daar binnengekomen. En hoe heeft hij dat gedaan? In dat wat in principe voor hen vertrouwd was. In de bezielde schepping notabene. In de gedaante van een slang. Ja, na Genesis 3 heeft het woord slang en het uiterlijk van een slang altijd iets naars, iets engs, iets sinisters over zich. Maar dat was daarvoor niet. Dat was net zo, zou ik zeggen, onschuldig en vredig als een duif. Of wat voor dier ook daar in het paradijs. Nou, dat wat in principe voor hem vertrouwd was, dat gebruikte duivel als medium. En zo komt hij binnen. En verkeerde voorstelling van zaken. Verdraaien, diabolos, door elkaar heen werpen. Verkeerd voorstellen. Is het ook dat God gezegd heeft? Hij zult van alle bomen van deze hof niet eten. En dan lijkt het, dat is ook zo gevaarlijk hè, bij een schijnbare overwinning, moet je daarna dubbel op je hoede zijn. Want even zou het gevoel kunnen krijgen, nee, ik zie het goed. Nee, wat die slang hier zegt is verkeerd. We mogen wel van de bomen eten van deze hof, behalve van die ene. Dan lijkt het alsof Eva eigenlijk gewonnen heeft. Maar daarna komt de tweede aanval. Ja, maar het is niet zo. Nou, dan zou je denken, dan moet ze onmiddellijk denken. Dat kan niet. Dus wat die slang hier zegt, dat is wel waar. En wat God gezegd heeft, zou niet waar zijn. Ja, ik zou zeggen, waarom zou dan overstag gaan? Zintuigen. Sleept hij erbij. Zag die vrucht, dat hij begeerlijk was om verstandig te maken. Je zult als God zijn. Was dat waar? Ja, half. Half waar. Je zult als God zijn, kennende het goed en het kwaad. Precies in dat aspect van het God zijn, had het duivel gelijk. Ze zouden namelijk daarna, na het zondigen, onderscheid kunnen zien tussen goed en kwaad. Maar alles wat er omheen hing, dat was natuurlijk leugen. Maar alleen dat ene facet had het daarvoor gelijk. Zie je? Zo doet hij dat. En toen zag ze die vrucht. En al die dingen bij elkaar. Het verlangen als God zijn. Het zien in die woorden. En zij nam van zijn vrucht. En at. Natuurlijk zal de duivel altijd proberen in ons leven zo onopvallend mogelijk binnen te komen. Als hij met een of andere nieuwe verleiding ons probeert daar te krijgen waar hij ons hebben wil. En juist dan als hij denkt, ziezo, ik ben me bewust geweest van de aanval. En je misschien wel een klein beetje het gevoel kunt krijgen, ik heb overwonnen. Juist dan. Misschien niet vlak daarna. Maar een tijdje daarna. De duivel weet zo goed hoe lang die moet wachten soms voor de nieuwe aanval. Als je niet bedacht bent. Hè. Even niet op je hoede. Even vergeten dat de duivel nooit één dag van zijn plannen afziet. En toch, dat moeten we dan gelijk zeggen. In dat hoofdstuk al. Waar de schepping op de meest gruwelijke, destructieve manier verwoest is. Daar al staat God klaar om te zeggen, maar deze slang, deze duivel, zijn kop zal vermorzeld worden. Dus in hetzelfde hoofdstuk waar heel de schepping verwoest is, doortrokken raakte van de zonde, van Gods vijandelijke machten, in dat hoofdstuk heeft God reeds gezegd, ik breid mijn arm uit, opdat ieder die in Jezus vlucht, gered zal zijn. En dat nou alles in Jezus ligt, om de duivel te overwinnen, en om in die strijd tegen de boze te kunnen zegevieren. om nou te weten dat de duivel ook zo goed weet dat het alleen in deze Jezus is gelegen. Dat blijkt uit wat er staat in Openbaringen 12, van die vrouw die zwanger is van dat kind, het kind. En wat de duivel geprobeerd heeft om dat kind weg te rukken, zodra dat kind er was. Als er iemand wist wie uiteindelijk de duivel zelf zou verslaan, dan was het Satan zelf. Ja, ook op een manier waarvan iedereen dacht, moet dat dan, ja, de macht van de duisternis verslaan? Een kind, een zuigeling die in een voerbak ligt, moet dat alle machten van de boze dan verbreken? Ja, dat ene kind. Omdat dat kind de zoon van God was. Dat ene kind, zo klein, zo nietig is dat begonnen. Ja, zo doet God dat zo vaak. Het gaat zo vaak anders dan wij denken. In 1 Johannes 2 zegt Johannes de oude apostel aan de gemeenteleden. Hij zegt, al wat in de wereld is, zegt hij. Al wat in de wereld is. En wat is dat veel, hè? Wat lijkt het ook veel? Wat lijkt het mooi? Johannes die zegt, de begeerte van het oog, de begeerte van het vlees en de grootsheid van het leven. Dat is alles, zegt hij. En al wat uit de wereld is, is niet uit de Vader. Maar wie de wil van God doet, die blijft in de eeuwigheid. Al wat in de wereld is. De Jezus heeft gezegd tegen Petrus, als het gaat over heel die wereld en de andere discipelen. Wat zou het je nou baten als je heel de wereld zou winnen en schade zou leiden aan je ziel? Wat zou je dat dan eigenlijk baten? Wat schiet je dan ten diepste van je op? Als je nou met eeuwigheidsogen kijkt. En je gaat even zo denken, zoals God het ziet, van bovenaf, vanuit die eeuwige hemel op die tijdelijke aarde. En dan in dat hele bestaan van die geschiedenis van de aarde, zo, jou. Leven. 10 jaar of 100 jaar. Hoe kort of hoe lang het ook is. Nou, dat leven ons. En dan zegt Jezus, al zou de hele wereld nou winnen. Maar schade leiden aan je ziel. Je zou je ziel verliezen aan de duivel. Wat zou je dan eigenlijk hebben? En je gaat helemaal eens mee in het gedachtenspoor van de Heer Jezus. Dan moet je zeggen, ja, niks. Ten diepte niks. Wat ben je dan eigenlijk opgeschoten? Helemaal niks. Maar ja. Wij zullen nooit de hele wereld winnen. Maar Jezus zegt in zijn voorbeeld, al zou dat zo wezen, wat blijkt nou? Wij zijn bereid om voor een heel klein stukje van die wereld, een heel klein stukje, een heel klein stukje van ons leven te geven, om van dat wat de duivel biedt in de wereld te genieten, zonder vaak nog te beseffen wat de gevolgen daarvan zijn. Met de prijs van onze ziel. Dus daar blijken wij bereid toe. Daar blijken mensen toe bereid. Die elke zondag horen. Dat God de schepper is. Van hemel en aarde. Is dat. Jonge mensen. Die blijken bereid. Om te zeggen. Alles wat God doet. Zeg maar niks. En heel die Bijbel. Het zal allemaal wel. Maar als ik nu. Aan mijn hartstochten kan toegeven. Dan wil ik het doen. Hoe het dan verder afloopt, dat zie ik wel. Zeggen de mensen in horen ook. Ja, maar gelooft u niet in God? En hoe denkt u dat er is dan, daarna, na het sterven? Ach, meneer. En dat zien we dan wel weer. Dan denk je, hoe kan dat toch zeg? Dan denk je, ja, zeg je dat dan misschien al je hele jonge mensen? Nee, mensen van 80, 90. Sprak ik een hele oude vrouw. Ik dacht, nou ja, dat kan toch niet anders? Die vrouw moet er toch veel over nadenken. Maar mevrouw, als u dan sterven gaat, ach, ik heb het altijd nog gered, zegt ze. Dus ik zal het dan ook wel redden. Pas een man in een café. Vol. Alsjeblieft meneer. Gaat over de Bijbel en. Ah, zegt hij. Terwijl hij genoot voor zijn bier. Hij zegt, ah, ik ben altijd goed opgevoed. Ik ben goed opgevoed. Zeg maar, je zegt niks. Alleen als we ons bekeren. Tot de Jezus. Als we berouwen onze zonden. En hem geloven en vertrouwen. Dan is het goed. Zo'n gebaar houdt toch op met je gekletst zo. Ja, hoe kan het nou? Als die man aan zijn pols voelt en hij voelt, hij voelde de klop van zijn hart, dan moet ik toch zeggen, bij elke hartslag, het is een wonder, het is een wonder, het is een wonder, ik krijg het leven. Nee, we zijn zo verblind, we nemen het leven gewoon voor lief, we denken dat zal allemaal wel, dan zijn we zo aan gewend dat het zo is, dat we in staat blijken te zijn om notabene, die door de Heer Jezus genoemd wordt, een mensenmoorder, een leugenaar van het begin, om die te vertrouwen tegen alles van de Bijbel in. Tegen alle zegeningen van God in. Nog erger. Tegen het bloed in van de Heer Jezus. Wat kon de Heer Jezus nou iets groters geven dan zijn eigen bloed? Zijn eigen leven? Nee. Dat is het allergrootste wat hij geven kon. Hij heeft niet iets van zichzelf gegeven. Hij heeft niet veel van zichzelf gegeven. Hij heeft zichzelf gegeven. Hij wil zichzelf laten geeselen. Tot in de dood. Van het kruis. De vloekdood is dat. Opdat wij van die vloek verlost zullen worden. Daarom ging Jezus de dood in. En daar staat hij voor ons elke keer opnieuw. Als je die Bijbel leest. De Bijbel ligt open alsof het twee geopende armen van die grote Christus zijn. Zoals die vader van de verloren zoon. Zoon opgewacht. Oh, zegt hij, jongen. Daar ben je weer. Sluit die zoon in zijn armen. En denk jij, ja, die vader moest weten wat hij gedaan had. Wist hij. En dan zou die vader uit de gelijkenis niet weten. De Heer Jezus vertelt die geschiedenis, die gelijkenis, als een beeld van de goddelijke vader. Dus, als je na jouw leven, wat je nu geleefd hebt. Ja, misschien heel netjes, kerkelijk. Misschien heel gemeen, dubbel, huichelachtig. Ik weet het niet, God weet het. In één ogenblik weet hij alles van je. Hij doorziet je hele wezen. Nou, als je nu, hè, dat hele leven wat je nu geleefd hebt. Als je zegt, ja. O God, ik kan niet voor u bestaan. Ik weet het, ik zie het. Als u nu gewoon rechtstreeks uitbetaalt wat ik geleefd heb. Dan ben ik verloren. En dat je zo, als het ware op de knieën gaat voor God. Zegt, Heere, vergeef me. Ik ben niet waard uw zoon of dochter genoemd te worden. Dat dan de Heer Jezus zegt dat God zo is, dat hij alles van je weet. Dat hij niet zegt, je bent te vies om aan te pakken. Dat hij zegt, kom, mijn zoon, mijn dochter, ik druk je aan mijn goddelijk hart om je te reinigen. Nou, je zou zeggen, als Jezus dan zo is, die zo'n prijs wilde betalen. En als die Jezus door die vader gezond is, en die heeft nog gezegd, hoort hem. Zou je dan het duivel geloven? Die één brok corruptie en leugenachtigheid is. En moordzucht? Kan toch niet? Dan zou je heel de wereld winnen. Als zou je dat krijgen? Zou je toch niet in moeten trappen? Ja, zeg je, ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. En toch, zo vaak weer. Het is al genoemd het hoofdstuk, hè? Efeze 6. Kijk, weet je wat nou zo belangrijk is? In die brieven die geschreven zijn. Zou zeggen, als we nou alleen maar vier evangelie hadden. Zouden we eigenlijk genoeg hebben. Mensen van de vervolgde kerk hebben soms een paar hoofdstukjes. Dan komt er een voorganger in de gemeente. Die zegt, mensen, ik heb goed nieuws. Ik heb een Bijbel bij me. En die mag ik verdelen onder u. Is de gemeente in alle staten van blijdschap. Maar één Bijbel voor de hele gemeente. Dus de Bijbel wordt gewoon in stukken verdeeld. Nou, sommige mensen hebben 10 hoofdstukken van Leviticus. Allemaal 10 hoofdstukken van Matthäus. Iemand een paar hoofdstukken van Jesaja. Zo, en wat zijn ze blij. Ze hebben ze nooit in handen gehad. Alleen maar gehoord van de zendelingen. Een eigen stukje van de Bijbel. Al zou je 4 evangelie hebben. Zou het er genoeg hebben. Weet je wat de Heer gezegd heeft? Ja, wat de redenen ervan zijn? We weten het niet. Maar God heeft gezegd. Ik zal aan Nederland geven. Dat die Bijbel in hun eigen taal beschikbaar is, compleet, alle 66 Bijbelboeken. Waarom? O God, waarom hebt u dat gewild? Dat wij het zouden ontvangen. Zo'n groot geschenk. Nog steeds zijn er mensen die zonder kennis van de Bijbel sterven. Wij hebben een complete Bijbel. En we maken ruzie over vertalingen. In plaats van dat we zeggen, o God, dank u voor uw woord. Ik zal het woord lezen. Ik zal die Bijbel stuk lezen, zodat ik u vind, Heer Jezus. En op mijn knieën gaan voor u, om heel mijn leven over te geven. Nee, is een druk. Ik met meer geld vrienden, mooie auto. Weet ik veel waar we allemaal druk mee zijn. En die Bijbel die ligt er maar te liggen. Kostbare geschenk van God. Wat zegt Paulus nou? Die duivel, die wil dus maar één ding. Die vesting als het ware van je hart. En beschieten. Nou zit hij maar even een wapenrusting. God heeft al die brieven aan ons gegeven. Ter instructie, hoe we zouden leven met hem. Wat een geschenk. Veronachtzaam het niet. Efeze 6, de geestelijke wapenrusting. En het schild van het geloof. Waarmee je zo af en toe net een vurige pijl van de duivel kon ontwijken? Nee. Met het welk ga je al de vurige pijlen van de duivel zou kunnen uitblussen. Nou, wat moeten we nog meer? Dus hef het schild van het geloof. Hè. Misschien soms opeens zomaar een aanval of een gedachte. Of wat voor een verleiding er ook op je af kan komen. Je denkt, oh, Heer Jezus, ik kan niet staande blijven. Nee, dan moet je denken, ja, ik zal vast wel bezwijken voor de verleiding. Want ja, ach, ik ben maar een mens. Ik ben maar nietig. En wat kan ik eigenlijk? Nee, Paulus zegt, hef het schild van het geloof. En zeg, Heer Jezus, help me. Ik heb het schild van geloof. Want de duivel komt eraan. Met zijn pijlen, met zijn verleidingen. Maar Heer Jezus, het schild van het geloof, leert me te zeggen. U hebt overwonnen, Heer Jezus. U hebt uw bloed gegeven. Ik vertrouw erop. Ik schuil weg onder uw bloed. Nou, zeg, is dat niet allemaal een beetje overdreven? Moet je zo leven? Ja, zo moet je leven. Nou, zeg, dat heb ik nog nooit iemand horen zeggen. Dat zegt niks. Staat in de Bijbel. Het schild van het geloof. Niet alleen maar een beetje mooie poëzie. Oh, mooie Bijbelse metaforen en vergelijkingen, beelden. Nee, dat strijdtaal. Oorlogstaal is het eigenlijk. Omdat we in die geestelijke strijd zitten. En zelfs Paulus zegt, die strijd is zo heftig, zegt hij. Dat ik soms denk, oh God, hoe is het nou wat ik haat, dat doe ik. Nou, dat lijkt me heel vreemd. Ja, dat is wat. Wat ik haat, dat doe ik. En die Paulus zegt, daarom dank ik de God door Jezus Christus. Dus terwijl hij het uitroept in die strijd, vlucht hij weer naar de Jezus toe. Hè. Zie je dat? Het zijn van Paulus geen woorden. Hij meent het. Hij gelooft God. Maar hij is zich bewust van de strijd. En van de intensiteit daarvan. Dus lees die geestelijke wapenrusting, maar dat niet alleen. Ik zou zeggen, gebruik hem en ga in het spoor van de woorden die de Jezus ons gegeven heeft. Want, te midden van al die strijd, hè, zou je soms misschien wel kunnen denken, als je nou op de een of andere manier, hè, helemaal vast zit, wat niemand weet. Maar God weet het wel en je weet het zelf ook. En dat je denkt, ik heb al zo vaak gebeden en gehoopt en gestreden. Maar zie je wel, de duivel die zal toch wel winnen. Want ik ben maar zo zwak. Dan pak je de Bijbel in. Dan pak je dat zwaard van de Heilige Geest. En dan zoek je voor jezelf als daarop. 1 Johannes 3. En dan staat er in het 8e vers. Die de zonde doet is uit de duivel. Nou, misschien moet je wel zeggen, ja, zie je wel, Heer, nou zo ben ik. Nou, ik doe de zonde, dus ik ben uit de duivel. Is dit dan een punt? Dan gaat verder. Want de duivel zondigt van het begin. Dus hij kan niet anders denken dan tot zonde verleiden. Is dat een punt? Nee, dan komt het. Hiertoe, dat God hem met vlammende letters in onze ziel zou griffen. Hè? Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard. Opdat hij de werken van de duivel verbreken zou. Nou, dan mag je toch wel zeggen met het halleluja, looft God. Daarom is hij dus gekomen. Daarom is hij gekomen. Jezus kwam niet als een soort voorbeeld om ons wat menslievender te maken. Om ons wat humaner te doen zijn. Zomaar gewoon. Hij was niet een soort Boeddha om ons te leren van kijk, zo moet je ongeveer leven. Hij kwam om de werken van de duivel te verbreken. Maar voor wie is dat goed nieuws? Voor wie is dat nou goed nieuws? Voor mensen die zeggen, oh, ik doe op zich zoals het ongeveer moet. Ik maak ook wel eens een fout. Ik ben ook niet volmaakt. Nou, die mensen hebben er dus niks aan. Terwijl ze er alles aan zouden kunnen hebben. Maar wie hebben er nou wat aan? Ja, diegene die hier zitten. Die van zichzelf moeten zeggen, nou, zo is het. Die de zonde doet is uit de duivel. Dat kom ik nou tegen mezelf. En ik kan er niet tegenop, Heer. Maar, dat is het, hè. Dat is de vlucht van het geloof. Maar u hebt gezegd dat u gekomen bent om de werken van de duivel te verbreken. Dan zeg je, Heere Jezus. Zeg het maar, als je in een stille plaats bent, helemaal alleen, zeg het maar hardop. Spreek het maar uit. Zeg je, Heere Jezus, als dat zo is, verbreek die werken van de duivel in mij, want ik ben verslaafd. Waaraan? God weet het. Je weet het zelf ook. Dan roep je die Jezus aan. Of je nou aan porno verslaafd bent, of aan geld verslaafd bent, of aan carrièredrang verslaafd bent, of aan weet ik veel wat verslaafd bent. Jezus is gekomen om de werken van de duivel te verbreken. Dus, bij deze Heer Jezus moet je zijn. Ten slotte, om af te ronden. De toekomst. Er staat in Openbaringen 20 en ik zag een grote witte troon. En degene die erop zat, van wie het aangezicht de aarde en de hemel wegvloot en geen plaats is voor die gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. En de boeken werden geopend. En een ander boek werd geopend, dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. En de dood en de hel gaven de doden die in hen waren. En ze werden geoordeeld en ieder naar hun werken. En de dood en de hel werden geworpen in de poel van vuur. Dat is de tweede dood. En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel van vuur. Dat is de plek waar in de allereerste plaats de duivel thuis hoort. In de allereerste plaats. Want hij is de aanstichter geweest om de schepping van God kapot te maken. In de tweede plaats, die mensen die hij heeft mee weten te krijgen, mee weten te slepen in zijn eigen verderf. Die ondanks alle beloften, die ondanks een Bijbel, een liefdesbrief van God van 1200 bladzijden, die ondanks dat toch gezegd hebben, geef mij maar de wereld. Geef mij mijn hartstocht. Geef mij mijn verslaving. Zonder te willen nadenken wat het nou doet in je leven. Zelfs op maatschappelijk gebied ontwricht de duivel zoveel. Zelfs in Den Haag willen ze nog wat toegeven, al zouden ze in God niet willen geloven, dat bepaalde dingen die in ons land allemaal kunnen toch niet goed zijn. Gewoon omdat ze inzien dat het slecht is voor de mens. Het ontwricht maatschappelijk gewoon alles. Maar wij weten uit de Bijbel dat dat niet alleen waar is, maar het ontwricht de verhouding met God. Dat is de allerliefste wens van de boze. Dat dat nou stuk gaat. Dat alles wat je al meegekregen hebt in je opvoeding, dat je het gewoon achter je werpt. En dat je gewoon zegt, kan mij het schijnen. Ach, mijn vader, moeder, laat ze zichzelf kijken. Wat? En onze dominee, en die ouderling, en die. Ja, het zal allemaal waar wezen. Maar Jezus dan? Je kunt er niet straks tegen hem zeggen, ja, maar die. Nee, Jezus dan. Ja, maar ik heb het altijd verkeerd horen uitleggen. Ach, dat is verschrikkelijk. Maar lees dan zelf de Bijbel. Bid. Zeg, het is uw woord. Soms geloof ik het bijna niet misschien. Maar u hebt het gezegd. Kom dan, Heere. Of het als die grote dag komt. Dat ik, als ik u mag zien, Heere Jezus, dat ik weet wie ik zie. Zegt Job. Ik weet wie ik geloofd heb. Dat is Jezus. Lam, staande als geslacht. Te herkennen aan de wonden in zijn handen en zijn voeten. Eén belofte. Opdat niemand van ons zou kunnen zeggen. Ja, maar toch. Jezus heeft gezegd. Als een kind niet gewoon een beetje lekkere trek heeft. Dus zeg maar honger. Zegt papa. Maak alsjeblieft een boterham. Zegt de vader natuurlijk. Een boterham. Ik denk dat die vader. Een gewoon normale vader. Die vanzelf boos is of zondig. En die ziet zijn kind echt honger hebben. En denkt dat hij hem een steen geeft. Nee. Geeft gewoon een boterham. Wat zegt de Jezus? Zo wil mijn vader de Heilige Geest geven aan allen die hem daarom bidden. Denk erom dat je niet sterft zonder die woorden van de Jezus tot je genomen te hebben. En God voorgehouden hebt. Zeg, Heere, ik heb het zelf gezegd, Heere. Ik weet, ik ben niet waard. Ik heb alles gedaan in mijn leven om u verdriet te doen. Maar toch, u hebt wat gezegd, Heer. Geef mij die Heilige Geest. En God zal hem geven. Zo zeker als hij God is en die Bijbel aan ons gezonken heeft. God zegen jullie.